Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen. Goedemorgen en van harte welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom in dit huis, ons Penningshuis, het huis van verhalen. En welkom allemaal elders als u deze viering op een ander moment of digitaal en digitaal meemaakt. Fijn dat u vanochtend met zoveel Deventer op stelte komt zetten. En gezellig dat jullie dat met ons meekomen doen. Linnea en Jasper, voor de laatste keer voor de zomervakantie. Ik zie allemaal bekende gezichten, bijna allemaal bekende gezichten, maar ik zeg het toch nog een keer. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw en dus beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst zal voor de laatste keer worden voorgegaan door Jelme Koornstra, emeritus doopsgezind predikant uit Drachten. De organist is Bert Korvenmaker. De collecte zal zijn voor het Etty Hillesum Centrum en worden toegelicht door Harm-Jan Jansen. De bloemen uit deze dienst zijn voor Jelmer en daarmee natuurlijk ook voor Aagje. En de snoepboeketjes zijn voor Linnea en Jasper natuurlijk. Let maar goed op straks, want voor je het weet heeft dominee Jelmer die meegenomen in plaats van die, denk ik. Ik ga zo de kaarsen ontsteken en de Bijbel openen. En dan zijn we een moment om stil te zijn en ons voor te bereiden op deze dienst. Daarna zingen we het openingslied, het lied dat vanochtend de toon zet. Blauwe bundel nummer 12.
Zusters en broeders, goedemorgen. Heel fijn om hier nog een keer te staan. Nog een keer, want het is vandaag voor het laatst. De afstand Drachten-Deventer, die wordt ons gewoon te lang, zeg maar. Zeker samen met de activiteiten die daar nog tussen moeten gebeuren. Tussen de heenreis en de terugreis. Vanochtend zijn we om 7 uur opgestaan. En als we straks als een speer weer teruggaan, dan zijn we om 2:30 weer thuis. En als we hier nog lunchen, wat we trouwens gaan doen, dan is het 2:30. En als je dan 75 plus bent, dan is dat te veel. Dan wordt dat te veel. Ja, jammer. Maar wat blijft, dat zijn natuurlijk de goede herinneringen hier aan Deventer. Aan al die goede dingen die we met elkaar hebben gedaan en beleefd. En vooral ook aan al die lieve mensen die Aagje en ik hier hebben leren kennen. Dat blijft. In het thema van vanmorgen laat ik mijn hart spreken. Mijn vrome hart. Ik vond dat jullie daar na al die jaren wel een keer recht op hadden. Dat vrome hart, dat klonk al door in het lied waarmee we zijn begonnen. En datzelfde geldt voor de beginwoorden. Want voor alle dingen willen wij vanmorgen luid en duidelijk uitspreken dat wij geloven niet alleen te zijn gelaten in een leeg en koud heelal, overgeleverd aan machten en krachten die het licht doven, maar dat God in ons en in onze wereld werkzaam is, als een hand boven ons hoofd, als een steun in onze rug, als vaste grond onder onze voeten en als toekomst voor ons uit. Dat wij dat aan de lijve mogen ervaren, vandaag en alle dagen hierna. Weken geleden kreeg ik van Annemieke Rubing, die al dit soort dingen regelt, zeg maar, met gastpredikanten, kreeg ik een e-mail waarin stond dat er vanmorgen ook een kinderviering was, of zoals het hier heet, een knutselverteluur. Heel bijzonder dat dat nog bestaat. Toen Henke Buitenveld in 2008 afscheid nam, toen was ik daar ook bij, en toen zei ze tegen mij dat ze hoopte dat ik haar zou opvolgen, dat ik zou solliciteren, en dat als ik dan aangenomen zou worden, dat ik dan als de bliksem de kinderviering-groep weer zou oprichten. Want die was in haar periode was die afgesloten en zo, en daar had ze nog steeds spijt van. Nou, ik ben inderdaad toen de predikant hier geworden, en ik heb toen binnen de kortste keren de kinderviering-groep opgericht. Hoe dat precies is verlopen, dat weet ik eigenlijk niet, want ik had dus andere mensen nodig die dat gingen doen, en er moesten kinderen komen, maar die kwamen er. Er kwamen eerst 2 en toen 3 en toen 4 en toen 5 en toen 6 en op den duur zelfs 10, 11, 12. En dat was vanwege al die ouders en grootouders die hun kinderen mee naar de kerk namen. En vooral vanwege al die gemeenteleden die de kinderviering wilden leiden. En juist voor hen, die leiding van nu en van al die jaren hiervoor, zou ik nu een daverend applaus willen. Geweldig. Jasper en Linnea, veel plezier vanmorgen met juf Martine. Ik weet niet of jullie juf zeggen, maar goed, wat het ook is. Met Martine. En tot straks. En wij zingen nu dat lied van onze eigen Marieke Maas Bink. Dat waren best wel vrome, gelovige teksten waarmee we deze viering zijn begonnen. Aan de andere kant zijn het ook bekende teksten. De kerk van alle tijden en plaatsen heeft het eigenlijk altijd zo geleerd en gezongen. Maar om die toon nog steeds aan te heffen, ook in deze tijd, daarvoor is wel lef nodig. Als je het leed in de wereld ziet en in je eigen omgeving, dan besterven grote woorden en zeker die over God je nog alles op de lippen. In de werkelijkheid van alle dag blijkt hij, zij, het vaak totaal afwezig te zijn, in ieder geval onzichtbaar. Maar misschien zien we wel aan zijn, haar aanwezigheid voorbij. Richten wij ons op de verkeerde dingen? Ik weet niet of jullie de film The Birdman of Alcatraz kennen, de vogelman van Alcatraz. Alcatraz is een eilandje in de baai van San Francisco. Dat is een stad aan de westkust van de Verenigde Staten. Er staat een dik ommuurde gevangenis op. Dat is nu een monument, maar tot 1963 heeft die ook dienst gedaan. En hij was bedoeld voor zeer zware misdadigers. Over één van hen gaat het in de film. Het is de wegens een dubbele moord tot levenslang veroordeelde Robert Stroud. Maar liefst 54 jaar van zijn aardse bestaan, hij is 61 geworden. Nee, dat kan niet. Hij is 71 geworden. Maar liefst 54 jaar van zijn aardse bestaan bracht deze door in gevangenschap. waarvan 43 in eenzame opsluiting. Een verloren leven, zou je zeggen. Maar wat gebeurt als Strout op een zekere dag wordt gelucht, vindt hij een uit het nest gevallen musje. Hij weet het diertje zijn cel binnen te smokkelen. Als de cipiers het hadden ontdekt, dan hadden ze het beestje voor zijn ogen vertrapt. Zo gaat dat wel in Amerika. Vandaar dus die omzichtigheid van hem. En hij brengt dat musje in het diepste geheim groot. Met liefdevolle zorg, ontzettend veel geduld en een grote vindingrijkheid. En dat alles samen, dat vormt het begin van Strout's terugkeer tot menselijk wezen. Hij mag het musje gered hebben, minstens evenzeer redt het diertje hem. Het roept gevoelens in hem wakker die hij reeds lang in zichzelf gestorven waande. Het maakt ook dat hij contact krijgt met de buitenwereld. Want als zijn eenzame opsluiting op een gegeven ogenblik wordt omgezet in gewone detentie, begint hij over zijn belevenissen met het musje een correspondentie met vogelkenners van over de hele wereld. Een correspondentie die hem respect brengt en vriendschap. En al blijven de tralies er tot aan zijn dood toe, ergens is Robert Strout een vrij mens geworden. Ik weet niet of iedereen het kan meevoelen, maar ik zie in dat vogeltje iets van wat ik dan maar ouderwets de hand des Heren noem. God overkomt ons vooral indirect, denk ik. In de glimlach van een kind die je doet beseffen dat je leeft. In een teder gebaar van zomaar een medemens, waardoor je het ineens weer ziet zitten. In een lied dat je raakt tot in het diepste van je ziel. In een halfdood musje, het minste van het minste, dat het beste in je naar boven haalt. Nou, over deze dingen gaat het vanmorgen. Over wat Psalm 25 Gods verborgen omgang vinden noemt. We zingen een lied dat ons daarvoor de ogen opent. tegenman met wie ik heel veel heb gedaan in het verleden, moet ik zeggen, met de kantorij en met de openstelling van de kerk en met de bijbelkringen en zo. Dus echt iemand uit mijn verleden hier, Hans Tegenman, die leest zo dadelijk een fragment uit het Mozesverhaal. Maar eerst even iets over de voorgeschiedenis. Het volkje van de Habiru, of de Hebreeën, zoals wij zeggen, gastarbeiders zonder eigen land en zonder rechten, dat volkje dat weet zich onder leiding van Mozes te bevrijden uit de slavernij in Egypte. Maar onderweg naar eindelijk een eigen land, eigen plek om te leven, treden al gauw spanningen op. Mozes kan die op een gegeven moment niet meer aan en hij roept om steun van boven. En dan lezen we wat Hans gaat lezen.
Ik lees u uit Exodus 33. Mozes zei tegen de Heer: u hebt me wel opgedragen dit volk te leiden, maar me niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. U hebt gezegd dat u weet wie ik ben en dat u vertrouwen in mij hebt. Als dat zo is, laat me dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u ook kennen en weet ik dat ik nog steeds uw vertrouwen geniet. Bedenk dat dit uw eigen volk is. Toen zei de Heer: moet ik zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes antwoordde: als u niet zelf meegaat, kunnen we beter hier blijven. Hoe zal men anders weten dat u nog vertrouwen hebt in mij en in uw volk? Als u met ons meegaat, wordt het duidelijk dat u onderscheid maakt tussen ons en alle andere volken op aarde. De Heer zei tegen Mozes: ook dit keer zal ik doen wat je van me vraagt. Ik heb vertrouwen in je. Ik weet wie je bent. Toen zei Mozes: verschijn toch aan mij in al uw majesteit. De Heer antwoordde: ik zal in al mijn luister langs je heen gaan en je bekendmaken wie ik ben. Ik ben de Heer. Ik zal medelijden hebben met wie ik wil en ik zal mild zijn voor wie ik wil. Mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Hier naast mij is een plek waar je op een rots kunt staan. Wanneer ik je aan je voorbij ga in al mijn majesteit, zal ik je in een rotsholte zetten en je zo lang met mijn hand bedekken. Dan zal ik mijn hand terugnemen en je zult mij van achteren zien. Maar mijn gezicht zal nooit iemand zien. Tot zover.
Zusters en broeders, lieve mensen. De vroegere secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken en trouwens ook oud-voorzitter van de VARA, dominee Albert van de Heuvel, heeft in zijn jonge jaren een poosje in New York gestudeerd. Hij leerde daar toevallig de beroemde Joodse wijsgeer en theoloog Martin Buber kennen. Omdat hij als jonge, ambitieuze student graag in de buurt wilde zijn van die grote, oude man, heeft hij zichzelf een beetje bij hem opgedrongen. Hij deed boodschappen voor hem, tikte zijn collegedictaten uit en bracht zijn kaartsysteem op orde. Zo nu en dan bleef hij bij de familie Buber eten. En ze raakten met z'n allen dan vaak in zware theologische discussies verzeild. Op een keer, zo schrijft Albert van de Heuvel ergens, toen het ene hoge woord over God na het andere over de tafel was gevlogen, vroeg Buber ineens, hoe zou jij alles wat wij hier besproken hebben willen vertalen naar die man toe die in de nazi-tijd zijn hele familie heeft verloren? Of naar dat meisje toe dat van de ene depressie in de andere rolt? Of naar die zwarte toe die in zijn eigen land nog niet vrij is? Volstrekt sprakeloos makende vragen, al dus nog steeds van den Heuvel, waar ik dan ook geen antwoord op wist. Toen ik een hele tijd had zitten zwijgen, het hoofd naar beneden, zei Buber zacht, hast du gut geantwortet. Ik denk dat dit verhaal herkenning zal oproepen. Zo is het toch ook gewoon. Zondag op zondag wordt God benoemd en bezongen als helper en trooster en bevrijder of wat ook. Maar waar krijgen die hoge titels handen en voeten in de werkelijkheid van alle dag? Mensen worden gehandicapt geboren. Mensen sterven voor hun tijd. Mensen worden genegerd en genegeerd. Mensen zijn eindeloos verdrietig. En waar is God in dat alles? Michel van der Plas dicht ergens, waar zijt gij God die ik te vinden tracht? Ik beuk de poorten uw zwijgzaamheid met vloeken en gebeden in de nacht die om uw ver nabij zijn ligt gespreid. Verbergt gij u voor wie uw stem verwacht? Vlucht gij voor hem die bitter om u schrijdt? En laat gij dorsten die naar het water smacht van uw troost? Ach, wist ik waar gij zijt. Ach, wist ik waar gij zijt. Dat is een vraag waar miljoenen in nood en dood mee worstelen. Of eigenlijk is het niet eens een vraag, het is een klacht. Een aanklacht vaak ook. Steeds vaker eigenlijk. In het toneelstuk van de Duitse auteur Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür, vraagt iemand sarcastisch, God, van u wordt toch gezegd dat u liefde bent, hè? Nou, was u lief in Stalingrad? En de grote psycholoog Sigmund Freud roept in een brief aan een bevriende theoloog uit, hoe in de wereld kun jij alles wat wij in het leven meemaken en te verwachten hebben in overeenstemming brengen met het idee van een zedelijke wereldorde, een lieve kracht die alles stuurt en bezielt. En om een voorbeeld te nemen uit de filmwereld, de Zweedse cineast Ingmar Bergman houdt in zijn rolprent De Avondmaalsgasten, Winter Light, de camera bijna 2 uur lang gericht op de Zweedse predikant Thomas Eriksson, die zijn taak zonder enige vreugde verricht, omdat God, zoals hij het zegt, voor hem tot een groot zwijgen is geworden. Ik heb dat zelf niet, maar ik zou het aantal predikanten dat het ook zo beleeft, niet graag de kost geven. Juist omdat wij dag in dag uit op ons geloof worden aangesproken door anderen en door onszelf, vooral ook dat laatste, worden we er ook het meeste in aangevochten. Want hoe je het ook wendt of keert, het is niet makkelijk om iets van God te ontdekken in het alledaagse bestaan. Nu lijkt het vaak alsof het in de tijd van de Bijbel allemaal wel zo duidelijk lag. In het boek der boeken wordt God voortdurend sprekend en handelend opgevoerd. En als je het zo leest, dan was hij toen algemeen herkenbaar aanwezig op het wereldtoneel. Maar vergis je niet, wie dieper graaft zal merken dat dat een vertekend beeld is. Neem Psalm 22, die is bijna modern van toon. In de vertaling van Gabriel Smit lezen we: mijn God, hoe hebt ge mij verlaten? Hoe wendt ge het hoofd van mijn geweeklaag af? Roep ik u overdag, het mag niet baten. Roep ik u 's nachts, dan zwijgt ge als het graf. Een klacht vanwege Gods verborgenheid. En het is bepaald niet de enige in de Bijbel. Van Job tot Jezus, die zelfs met die 22e psalm op de lippen is gestorven, loopt een duidelijke lijn. Ook in het verhaal over Mozes dat we lazen, blijkt Gods tegenwoordigheid een punt van discussie te zijn. In Exodus 33 wordt door de Bijbelschrijvers een gesprek beschreven tussen Mozes en God. Een zorgvuldig door de schrijver, redacteur geconstrueerde dialoog waar de Bijbel vol van staat. En in dit geval bedoeld om het denken over de God van Israël zuiverder te maken en helderder te krijgen. Heer, ik sta voor een moeilijke taak, horen we Mozes met zoveel woorden zeggen. Ik moet een lastig volk leiding geven en wat meer is door de woestijn van het leven zien te loodsen. Zonder uw hulp red ik dat beslist niet. Maar wat weet ik eigenlijk van u? Behalve grote woorden van horen zeggen en stille vermoedens in mijzelf. Hoe kom ik erachter wie u werkelijk bent, waar u staat in het leven, in mijn leven. Laat toch voor één keer uw ware gezicht zien, uw pleroma, de volheid van uw majesteit. Dan zal ik zekerheid hebben. Maar die zekerheid, die krijgt die van geen kant. Mozes, een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van het Joodse volk, krijgt zijn God slechts van achteren te zien. Waar ook hij, die grote Mozes, het zijn leven lang mee heeft moeten doen, is met een schaduw voor hem uit. Een vaag profiel. Of zoals lied 836 het zegt, met een stille stem in het hart. Niet dat dat niks is trouwens. Mozes heeft er zich tot aan zijn dood toe aan overgegeven en het was hem zeer wel. En met de 19e eeuwse Nederlandse dominee-dichter Nicolaas Beets was het al niet anders. Die heeft zijn raken aan het godsmysterie ooit onder woorden gebracht in dat ontroerende gedicht dat voor op de liturgie staat en dat al zoveel mensen heeft getroost. Als de godservaring die hij daarin beschrijft op de band was opgenomen of op de video was vastgelegd, zou er van God niets te horen of te zien zijn geweest. Maar toch was daar iets van bevrijding, vertelt Beets. Toch had ik daar een ontmoeting met de overkant. Pieter Nicolaas van Eyck, een 20e eeuwse dichter, heeft op een gegeven moment eenzelfde ervaring. In de periode van innerlijke onrust en diepe depressie, waar deze arme man nog alles mee te maken had, schrijft hij: maar soms ben ik onverwacht weer thuis. Weer bij mijzelf, bedoelt hij. Weer de mens die ik in wezen ben. Pieter Nicolaas van Eyck. Maar soms ben ik onverwacht weer thuis. Gij roept mij zachtjes in het geruis van wind en blaren langs het raam, hoor ik de fluistering van mijn naam. En in een glinstering van licht zie ik uw wachtend aangezicht. Als ik dan schuchter tot u kom, wordt het zo wonderstil rondom, zo vreemd en wonderstil in mij. Dan is er enkel ik en gij. Ook hier is er objectief niets anders te horen geweest dan het ruisen van wind en bladeren. En niets anders te zien dan een lichtgloed. En toch was God op dat moment voor Van Eyck reëler dan wat ook. Een verkwikking voor zijn verdofte ziel. Een gevoel van gekend te worden en door liefde omgeven te zijn. Ik weet niet of God jullie ook wel eens zo is overkomen, zo indirect en in het voorbijgaan, om een hoekje bijna. Ik hoop het maar, want het kon wel eens zijn manier zijn om God met ons te zijn. Als ik lees wat er geschreven staat in het Boek der Boeken, als ik hoor wat sommige mensen erover vertellen, de dichteres Judith Herzberg bijvoorbeeld, die ergens zegt: ik geloof niet zo in een God, maar wel ken ik soms een veel te groot gevoel naar aanleiding van een kleinigheid. Of als ik Toon Hermans hoor als hij dicht: soms voel ik diep van binnen iets van God. Ik wou dat ik die dingen op kon schrijven. Maar als het naar buiten komt, is het kapot. Die dingen kunnen beter binnen blijven. En als ik bij mezelf te rade ga, ik kom daar aan het slot van deze viering nog te spreken, dan komt God niet via dogma's en mirakels tot ons, maar door de ontroering van onze ziel. Door iets dat ons van binnen raakt. De veelzijdige literator Bertus Aafjes, die schrijft ergens dat God op een gegeven moment in zijn leven aardig op de achtergrond was geraakt. Maar, zo vervolgt hij, in Breda, waar ik nu woon, zag ik een tijdje geleden een broedertje lopen met een groep geestelijk gestoorden. Hij stak de brand in hun pijpjes en als ze die achterloos lieten uitdoven, zo gij liefdevol en geduldig opnieuw het vuur aan. Ik ging erop letten en zag hen sindsdien elke dag wel ergens lopen. Laatst verliet een van de stumpers plotseling de rij en stak de straat over. Een truck met oplegger greep hem. Lange tijd stond het broedertje midden op de weg naar het gebroken lichaam voor hem te kijken, machteloos snikkend. Toen nam hij samen met een ander groepslid de dode in zijn armen en droeg hem naar het tehuis waar ze met z'n allen woonden. De volgende dag zag ik hem weer door Breda lopen met zijn vaste groepje minus één. Opnieuw stak het fratertje de brand in hun pijpjes en zoog hij met eindeloos geduld het vuur aan. En ineens ging het door mij heen. Wat ze ook zeggen, God bestaat. Dat simpele broedertje had hem met zijn erbarmende liefde voor mij zichtbaar gemaakt tot een levende werkelijkheid. Het woord des Heren was schaars in die dagen. Visioenen kwamen steeds minder voor, staat ergens in de Bijbel, om precies te zijn, in 1 Samuel 3. Het zijn woorden uit een ver verleden. Wat heet 650 voor Christus. Maar ze konden net zo goed gisteren zijn geschreven. Gods ervaringen lijken ook in onze tijd dun gezaaid. Maar als je goed luistert, kun je een heleboel mensen tegenkomen die hier beneden iets van boven hebben opgevangen. Dat ook wij die grote vrede mogen vinden. So be it. Dan willen we nu onze gebeden uitspreken met die overmachtige werkelijkheid voor ogen die we ooit God zijn gaan noemen. En we doen dat door een ontroerende en intense bede te zingen uit de bevindelijke, vrijzinnige traditie. Deze bede is geschreven door de 19e eeuwse dominee-dichter Johannes Helder. Een briljante, eigenzinnige predikant die in zijn geloof uitging van zijn eigen gevoelens. In plaats van wat er in de Bijbel staat of wat de kerk leert of wat de dominee het zegt of wat iedereen vindt. Nou, dat moet voor ons volgens mij toch heel invoelbaar zijn. Dat lied, dat gaan we nu zingen. Op zekere dag kwam bij ons in de straat een gezin met twee kinderen wonen. De vrouw had een goed betaalde baan bij de provincie en de man verzorgde de huishouding. Er deden al direct sterke verhalen over hen de ronde, die bevestigd leken te worden door het vreemde gedrag van met name de man. Hij keek altijd nors voor zich uit en hij zei geen stom woord, al viel je bij wijze van spreken over hem heen. Zo bekeken was het ergens geen wonder dat het gezin er vanaf het begin uit lag in de buurt. Op visites werd om hen gelachen en over hen geschamperd. Ik had daar al direct geen vrede mee. Het voelde gewoon niet goed dat er zo werd omgegaan met medemensen. Ik zag ze eerder als slachtoffer van iets uit hun verleden dan als mensen die bewust vervelend deden. Ik heb dan ook vanaf het begin naar wegen gezocht om contact te maken. Maar echt verder dan een korte groet en een vluchtig oogcontact kwam het niet. Vooral de man bleef nors en afstandelijk. Dat heeft wel minstens een jaar geduurd. Tot die ochtend dat ik even naar het winkelcentrum moest. Ik kwam dan altijd langs het huis van het echtpaar. Net op het moment dat ik daar voorbij fietste, deed de man de Luxaflex omhoog. Ik stak joviaal de hand op en wist niet wat ik zag. Zijn stugge gelaatstrekken ontspanden zich tot een brede glimlach en ook hij stak zijn hand op. Er kwam plots een diepe vrede over mij. En de wereld om mij heen werd sprookjesachtig. Het was nog dezelfde straat waarin ik fietste en ik zag alles zoals het echt was, maar tegelijkertijd anders. Ik leek zelf met fiets en al te zweven. En ook de werkelijkheid om mij heen was iets opgetild. Er straalde een zacht, zonnig licht van alles af. En het zou me niet verbazen dat dat ook van mij moet hebben afgestraald. Het is een kostbare herinnering geworden. En dat ik het een godservaring ben gaan noemen, dat is omdat God voor mij per slot te maken heeft met in de ruimte gezet worden. Met heel maken en bevrijd worden. Met een aarde die een tuin en een leven dat een feest is. Ik heb daar op die gedenkwaardige dag aan mogen raken en het was heel goed. En ik wens jullie toe dat je ook een keer zo'n diepe vreugde van vervuld verlangen mag ervaren. Dan wordt er nu gecollecteerd. Dat is weer heel wat anders natuurlijk. En die collecte die wordt door Harm Jan toegelicht. En hij krijgt daar alle tijd voor. En daarna zingen we staande dat lied van hoop.
Het Etty Hillesum heeft altijd een centrum willen zijn dat het verleden verbindt met het heden. In een interview in het Deventer Dagblad in 1996 zei een van de oprichters, Manja Pach, niet om uit te zijn op persoonsverheerlijking, maar het is belangrijk dat er iets van de geschiedenis van Deventer, Joden waartoe Etty behoorde, bewaard blijft. Niet alleen uit nostalgie, maar ook als waarschuwing voor wat er kan gebeuren als je niet waakzaam bent en vooral als teken van hoop. Want daar was Etty mee bezig, onder de meest barre omstandigheden het geloof in mensen te bewaren. Men zou een pleister op vele wonden willen zijn, waren haar laatste woorden in haar dagboek. Een stadssubsidie van de gemeente Deventer maakt het mogelijk het pand aan de Roggestraat gereed te maken als Etty Hillesum Centrum. Op 5 mei 1996 werd het Etty Hillesum Centrum geopend. Jaarlijks bezoeken leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs, studenten van mbo en hbo, het Etty Hillesum Centrum. Alle lessen hebben te maken met het motto beter samenleven. Het zijn lessen over het werk van Etty Hillesum, discriminatie en uitsluiting in deze tijd, over jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de lessen worden de leerlingen aangemoedigd zelfs na te denken over hun rol binnen de samenleving als het gaat om respect voor elkaar en discriminatie. Een bezoek aan het Etty Hillesum Centrum draagt bij aan actief burgerschap. Gezien de ontwikkelingen van deze tijd in Nederland en Europa wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.
Waar het vanmorgen over ging was hoe moeilijk het vaak is om iets van God te ontdekken in de wereld en in je eigen hart. En ik heb proberen duidelijk te maken dat we hem, haar, het misschien wel op de verkeerde plekken zoeken. Dat God niet hier is of daar, maar in of aan ons gebeurt. Zoals Huub Oosterhuis dat zo mooi zegt in dat lied dat we zo even zongen. Of zoals dat anonieme gedicht het verwoordt dat ik ergens tegenkwam toen ik met deze dingen bezig was. Waarom te turen naar der aarde zomen, de verten te doorpeilen naar zijn komen? Hij die gij zoekt uw ganse levensduur, heeft lang reeds van uw hart bezit genomen. Dat we dat ooit zullen mogen ervaren, mogen de overmachtige en eeuwige God, de levende, ons daartoe zegenen. Amen.
We hebben de kaarsen gedoofd en de Bijbel gesloten, maar we nemen het woord en het licht mee de wereld in. Een hele fijne zondag gewenst. Wij drinken koffie hier of in de Witte Veenkamer of in de tuin. Dus u hoeft niet die kant op.